Voordat ik zo echt preken ga, wil ik even een leuk verhaaltje vertellen wat vorige week gebeurde toen ik kinderdienst had, of kinderwerker was bij de kinderen. En we zaten voor het eerst in de units. Ik weet niet of je het al gezien hebt, maar hierachter zijn een paar mooie units neergezet. Met drie grote lokalen waar we vanaf nu ook met de oudste kinderen allemaal in kunnen. En dus was even wennen om daarin te zitten. En ik had groep 5-6. En het was natuurlijk nog vakantie. Dus er waren 8 kinderen. Niet zo'n hele grote groep. Vond ik wel prettig om mee te beginnen. Maar we zijn vanaf nu ook gestart met een nieuw werkboek. Waar we vanaf groep 1 tot en met groep 8. Dat alle kinderen elke zondag hetzelfde onderwijs krijgen. Dus dat was ook even wennen vorige week. En het thema die we eigenlijk tot en met kerst hebben is wie is Jezus? En dan gaan we elke keer allerlei aspecten van Jezus bij langs. En vorige week en ook vandaag hebben we het over Jezus is de redder. Dus hadden we op het raam geschilderd. En we moesten ook een tijdlijn maken. Dus we hadden op de muur een tijdlijn gemaakt, zodat de kinderen konden zien dat het ongeveer 6000 jaar allemaal was. En dat ergens was Jezus gekomen, was een kruis. En waar wij dan ongeveer zaten. En we hadden uitgelegd wat dat dan is, dat Jezus onze redder is. En toen stelde ik de kinderen de vraag van, wanneer denken jullie nou dat God bedacht had om Jezus als redder te sturen? Nou, daar moesten ze even over nadenken. En er stak ineens een vinger op en die zei, ik denk toen Jezus werd geboren, toen bedacht God dat. Ik zei, oké, dat zou kunnen. En toen kwam er een andere, die werd nog slimmer. En die zei, nee, 9 maanden daarvoor. Want Jezus moest nog eerst 9 maanden in de buik van Maria. Ik zei nog niks. Toen kwam er een ander en die zei, nee, want God moest het ook nog bedenken. Dus ze hadden het er even over. En uiteindelijk, juf, 10 maanden voordat Jezus kwam, heeft God het plan bedacht. En toen ging ik naar de tijdslijn en toen zei ik van, nou weet je, eigenlijk helemaal aan het begin bij Adam en Eva, dus dat liet ik zo helemaal zien, waar het lijntje begon, daar heeft God al beloofd dat hij onze redder zou sturen. En je zag zulke grote ogen en hè, toen al? Ja, toen al. En er kwam iets, je kunt niet zo goed omschrijven, want daar moet je dan eventjes tussen zitten, maar iets van, hè, kan God dat? Toen al? En toen was er een die stak zijn vinger op en dat vond ik zo leuk, die zei, juf, Adam en Eva beginnen aan het begin van het streepje. Ja. Hoe kwamen die daar eigenlijk? En toen zei ik, ken je nog het scheppingsverhaal? Oh, dat was toen. Ja, dat was toen. En het was zo leuk om er te zitten en in één keer gaan de kwartjes vallen bij die kinderen. Van, hè? Want ze kennen natuurlijk wel allerlei bijbelverhalen. En toen op de tijdslijn, waar zat Abraham, waar zat David? En opeens dan gaat dat een beetje leven bij ze. En dat vond ik zo ontzettend leuk. En toen 's middags, toen zat ik gewoon op de bank thuis. En toen dacht ik van, ah, dat is zo gaaf om te doen. Om die kinderen dat te leren. En dat je dan echt gaat zien dat God niet alleen maar een verhaal is, maar dat dat echt gaat leven bij ze. En dat er allerlei vragen kwamen. Op een gegeven moment keken we op onze horloge, Diana, en het was al 11:45. Jullie waren allang klaar en wij zaten daar nog. En we hadden zulke leuke vragen. En daar heb ik zo ontzettend van genoten. Dus ik denk, ja, dat moet ik jullie even vertellen. Je hebt misschien wel gezien dat ik een hele mooie tafel hier gedekt heb. Met allemaal lekkere dingen erop. Dat ga ik straks aan je uitleggen. Maar van de zomer las ik een tekst in de Bijbel, 1 Thessalonicenzen 2, vers 13. Die raakte mij, die tekst. En volgens mij, ik was het natuurlijk vorige week niet, omdat ik bij de kinderen zat. Maar heeft Lodewijk vorige week deze tekst ook aan jullie laten zien. En ik zal je zeggen waarom deze tekst mij raakt. Ik zat er namelijk af en toe eens aan te denken. Niet heel zwaar of zo, niet iets heel heftigs. Maar dat ik wel eens dacht van, oké, ik hou heel erg veel van Jezus. Ik ben echt, God is mijn alles. Daar leef ik voor. Als ik 's morgens wakker word, dan is dat waar ik toch wel het eerst aan denk, dat ik geliefd ben door hem. En ik dacht, wat is nou eigenlijk het verschil tussen dat wat ik heb met God en een hobby? En niet dat ik dat niet wist, maar toch gaf dat wel eens een beetje stof tot nadenken. Omdat ik dacht van, ja, soms kan ik mensen zo gepassioneerd over iets horen praten, waar ik niet gepassioneerd over ben. Bijvoorbeeld iemand kan heel gepassioneerd zijn over motorrijden of zo. En die stopt al zijn geld erin. Ik heb er echt helemaal niks mee. Of iemand is heel gepassioneerd over zijn hond. En ik weet niet, maar ik heb, dat bedoel ik niet verkeerd, maar ik heb helemaal niks met een hond. Ik ben altijd bang voor een hond. Ik, Nee, ik vind het, nee, niks mee. Maar ik praat wel eens met mensen en dan verbaas ik mij erover hoe gepassioneerd die voor hun hond zijn. Echt dag en nacht, kosten bij de dierenarts, dat ik denk, het is maar een hond. Maar dat mag ik dan niet zeggen, want dan, misschien trap ik nu ook wel op mijn teen. Ik weet het niet, maar ik heb niks met een hond. Nou, en ik keek een keer op tv en dan zag ik een meisje, een vrij jong meisje nog, en die was veganist. En die was daar ook zo gepassioneerd over aan het vertellen, dat ik dacht, man, dat je zo gepassioneerd over zoiets kunt zijn, waar ik dus helemaal niks mee heb. Maar zo zette me dat wel aan het denken van, ja, ik heb dat met Jezus. Maar als ik daarover praat voor een ander, kan dat misschien wel net zo voelen. Dat wat ik voel bij die hond en die veganist en die motor, dat voelt een ander misschien wel als ik het heb over Jezus. En soms kan dat lastig zijn. Ik denk van ja, ik kan echt na 3 minuten, als iemand het over die hond heeft, dan zit ik alweer ergens anders met mijn gedachten. En misschien heeft iemand dat ook wel als ik over Jezus praat. Hoe zit dat nou? En toen kwam ik deze tekst tegen. Die gaan we samen even lezen. En dat vond ik zo mooi. En dat voor mij legde dat het even heel helder uit het verschil. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat werkelijk is. Als het woord van God dat ook werkzaam is in u die gelooft. En hier wordt dat voor mij heel erg duidelijk uitgelegd. En nou ga ik je dat ook eventjes uitleggen wat dan het verschil is. Want weet je, een hobby, iets waar we gepassioneerd over zijn, dat is iets waar wij heel veel voldoening uit krijgen. Maakt me niet uit wat het is. Maar eigenlijk een hobby krijg je altijd in eerste instantie, in de meeste gevallen, altijd aangereikt door iemand. Iemand is heel erg enthousiast over. Hè, die hond, we hadden vroeger thuis nooit een hond. Mijn ouders hadden ook niks met de hond. Dus ik heb ook niks met de hond. En vaak als je opgroeit met een hond en je bent daar heel enthousiast over, dan krijg je ook een hond. En maakt me niet uit wat voor hobby het is. Maar vaak is het iemand die jou heel enthousiast ergens voor maakt. En je gaat daarmee beginnen en dan word je daar ook enthousiast over. Alleen het verschil wel met een hobby is, een hobby geeft je voldoening. Dat geeft je, dat vult je tijd in. En dat is gewoon leuk. Maar het werkt niet aan de binnenkant van je. Verder dan dat het je voldoening geeft. Dat doet het niet. En hier staat eigenlijk dat Paulus zegt van, hey, jullie hebben de boodschap van God, de boodschap van Gods liefde en van Gods genade, niet aangenomen als een boodschap van mensen, maar als van de Heer zelf. En waar Hij kracht aan geeft, wat werkzaam is in jou en mij. En wat is nou dat werkzaam is in jou en mij? Nou, iets wat werkzaam is, dat verandert iets. Dat doet iets aan onze binnenkant met ons. Stel je zou alcohol drinken of je zou medicatie nemen of je zou gif innemen. Dat zijn middelen die werkzaam zijn in ons. En die middelen die doen iets in ons, die werken in ons, die veranderen in ons. Alleen helaas zijn deze middelen maar heel kortstondig. En die helpen maar heel kort. Of je moet weer nieuwe tot je nemen. En ze werken vaak ook maar op één ding. Als jij heel veel alcohol drinkt omdat je liefdesverdriet hebt, dan moet je de volgende dag 10 paracetamol eten om weer van je hoofdpijn af te komen. En de volgende dag zit je weer in hetzelfde schuitje. Dus het werkt altijd maar op één iets. Maar Paulus zegt hier, het woord van God, dat werkt echt in ons. Nou, dan kun je afvragen, tenminste dat doe ik dan. Oké, dat werkt in ons, maar dat werkt tot wat? Wat doet dat dan? Als Paulus dat zo enthousiast zegt en heel vol dankbaarheid dat zegt. Ik ben zo blij dat jullie die boodschap niet aangenomen hebben als slechts van mensen, maar als het woord van God wat echt werkzaam is. En wat doet dat dan? Nou, dan gaan we naar nog een tekst. Colossenzen 1, vers 9 tot 11. Dat is nog zo'n brief van Paulus. En eigenlijk is dat ook een stukje van zijn inleiding in die brief. Maar eigenlijk vind ik dat Paulus hier een hele goede samenvatting geeft van wat er nou gebeurt met jou en met mij als dat woord van God echt gaat werken aan onze binnenkant. Ik ga het voorlezen. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Gewoon een soort samenvatting wat Paulus hier geeft. Van dat wat als Gods geest in jou en in mij echt werkt. Dat we niet aangenomen hebben als een hobby, een passie van iemand. En dat is ook een leuke passie. Maar als het woord van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Jou en mij gemaakt heeft. En dat echt werkt in ons. Alleen dan nu de dagelijkse gewoon praktijk van jou en mijn leven. Dat is niet in één keer als we Jezus aangenomen hebben. Dan flups, voldoen wij aan de definitie of aan de mooie samenvatting die Paulus hier geeft. Nou, en we zitten in deze weken, ook die voor ons liggen, zitten we in een preekserie van Jij Bent. En door die preekserie heen willen we jou helpen om te worden zoals God jou ziet. Hij weet het al lang. En hij heeft Jezus, die volkomen is, naar jou gestuurd, naar deze aarde gestuurd, om vervolgens bij jou te kunnen komen, zodat jij kunt worden zoals God jou al lang ziet. En voor ons, voor jou en voor mij is dat een ontdekkingsreis door het leven heen. Om te ontdekken hoe God mij ziet. En dat ik zelf ga geloven en ga zien wie ik echt ben. En dat is zo ontzettend mooi. En in deze serie willen we je daarbij helpen. Elke keer een stukje aan je geven. En vorige week heeft Lodewijk het gehad over jij bent een nieuwe schepping. Dat was de eerste eigenlijk echt van wie jij bent. En vandaag, vanmorgen wil ik het met je hebben over jij bent uitgenodigd. En dat ga ik je zo uitleggen. En ik ben heel blij dat ik zo aan het begin van deze serie iets mag vertellen. Omdat wat ik eigenlijk wil doen met vanmorgen is jou helpen met een aantal praktische dingen. Hoe je nou dat in jouw dagelijks leven, van zondag tot en met zaterdag en de week erop, gewoon in jouw leven, dat woord van God echt werkzaam kan laten worden in jouw leven. Dat het ook echt gaat werken. Dat het niet meer is dan alleen een passie of iets waar je voor gekozen hebt. Maar dat het echt werkt. Zodat ook al die preken die we gaan hebben in deze serie over wat jij echt bent. Dat niet alleen dat je dat hoort, maar dat je het ook kunt gaan doen. En dat het je echt gaat veranderen. Want je denkt toch niet dat we hier staan omdat we ervoor betaald worden? Dan ga ik toch liever wat anders doen. Als dat het enige is. Maar omdat ik geloof met mijn hele hart dat wat Paulus hier zegt, dat dat waar is. Dat het woord van God niet alleen een boodschap van mensen is, maar dat het van God zelf komt. En dat hij werkt in jou en mij. En dat het ons daarom niet hetzelfde laat. En dat maakt dat ik de hele week daarmee bezig ben. Dat ik daar de week tevoren mee bezig ben. En dat ik zeg, Heer, ik wil dat ik alleen maar een mondstuk ben, zodat u kunt werken in de harten en de levens van de mensen die zitten te luisteren. Meer dan dat wil ik niet zijn. Mij mogen ze vergeten. Alsjeblieft vergeet mij na vandaag. Maar vergeet niet wat God zelf in jouw hart doet. En wil doen. Maar ik heb een tafel gedekt. Gewoon als illustratie. We gaan er helemaal niks mee doen. De taart ziet er waarschijnlijk heel aanlokkelijk uit. Ik snap het. Iemand had al zin in wijn. En er ligt brood. En een fruitschaal staat er. En twee mooie kaarsen. En inderdaad de taart. En het laat gewoon een beeld zien. Het is gewoon een illustratie. Meer dan dat is het niet. Maar ik dacht, ik wil iets illustreren van hoe God is voor jou en voor mij. En weet je, eigenlijk is dit aan tafel gaan bij hem, is voor mij altijd zo'n beeldspraak, een illustratie van het zijn in Gods aanwezigheid. Dat is niet gewoon even kletsen alleen met God, maar dat is echt het zitten bij hem. En ik heb er geen stoelen bij gezet, omdat het een vrij hoge tafel is. Dus het lijkt een beetje oenig. Maar je zou al gauw misschien hier een stoel neerzetten en dan hier een stoel neerzetten. En dat je zo tegenover elkaar zit, en dat kan. Ik heb als mensen bij mij thuis die ik counsel of coach. En dan komen ze altijd binnen en dan zeg ik niks. En dan zeg ik, ga maar ergens zitten. En dan wacht ik gewoon af waar zij gaan zitten. En dan kies ik wel waar ik dan zelf ga zitten, zeg maar. En iedereen kiest een ander plekje. Omdat je eigenlijk dat automatisch kiest waar jij jezelf prettig vindt. En als er al een stoel klaar staat waar jij moet gaan zitten, dan kan dat misschien net de stoel zijn waar je, dat je denkt, oh, dat vind ik niet het fijnste plekje om te zitten. En als je nou voorstelt dat God hier zit en dat jij uitgenodigd bent bij hem, waar zou je dan gaan zitten? Zou je tegenover hem gaan zitten? Of zou je misschien aan de zijkant gaan zitten? Of zou je misschien je stoel stijf tegen hem aanzetten? Zodat je een beetje fysiek contact hebt. Dat hij je aan kan raken. Waar zou jij gaan zitten? Het maakt niet uit. Het is gewoon iets om even over na te denken. Waar zou jij gaan zitten? Nou, als deze maaltijd, als jij daarvoor uitgenodigd bent, wil ik er gewoon een aantal dingen over zeggen. Jou iets te vertellen. Om daar eens over na te denken. Voor mij is Gods aanwezigheid een plek, een plaats. Als ik bid of als ik nadenk of en ik leg je langzamerhand, hoop ik je wel misschien iets meer duidelijk te maken van oh, Gods aanwezigheid, wat is dat dan? Maar een plek waar ik mag ruilen met Jezus. Omruilen. Waar ik kom met de zorgen van mijn dag. Waar ik kom met de dingen die me dwars zitten. De dingen waar ik gewoon, die het leven ons brengt. De dingen die we vanuit ons verleden misschien meedragen en vandaag de dag nog steeds invloed op ons hebben. De dingen die tegenzitten. Maakt niet uit wat het is. Maar gewoon de dingen van het dagelijks leven. En die mag ik gewoon aan hem geven. En in ruil daarvoor krijg ik zijn rust en zijn vrede. Of wat ik ook maar in die situatie nodig heb. Dus voor mij is dit zo noem ik dat meestal. Mijn plek van ruilen. De tafel waar ik gewoon ruil. Waar ik achterlaat dat wat mij bezighoudt. En waar ik van God ontvang wat hij voor mij heeft. En wat God geeft is altijd goed. Ik heb hier geen vieze dingen neergezet. Wat God geeft smaakt altijd goed. En wat God geeft is altijd gezond voor je. Voed je. Versterkt je. Altijd. Het is een plek van troost. Het is een plek van wijsheid en inzicht. En weet je, dat vind ik zo belangrijk om te zeggen. Ik heb hier zelf zo lang mee geworsteld. Gelukkig al lang niet meer. Maar dat ik dacht, zou God boos op mij zijn? Zou God teleurgesteld in mij zijn? Als ik na een week nog niet bij die tafel gezeten heb. Ken je dat? Zo'n soort schuldgevoel wat je bekruipt als je denkt, oh, ik heb al heel lang niet gebeden, ik heb al heel lang niet mijn Bijbel gelezen, ik heb al niet eens aan God gedacht. Daar heb ik echt heel veel mee geworsteld. Totdat God me op een dag liet zien, Peter, ik ben nooit boos daarom. En ik ben nooit teleurgesteld als je niet bij mij komt, echt nooit. Alleen, je mist zelf iets van het goede wat ik gewoon voor je heb. Maar ik ben daar nooit boos over, ik ben nooit teleurgesteld. Ik heb het altijd voor je klaarstaan en ik wacht altijd op je. Ik ben er altijd voor je, altijd bereikbaar voor jou. Misschien doe je jezelf tekort. En weet je, dat maakt het zo veilig om elke keer weer naar God te gaan. Omdat het niet een plek is waar God kijkt van, je hebt soms van die oma's die dat doen, ken je dat? Dan kom je bij je oma en dan zegt ze, je bent ook al 3 weken niet geweest. Ken je dat? Oh, ik heb een hele hekel aan. Nou, dat is niet wat God doet. God zegt nooit, nou, waar was je nou? God zegt altijd, ik ben zo blij dat je er bent. Want ik heb iets voor jou, elke dag. Elke dag opnieuw. Het is een plek waar wij kracht krijgen, waar we moed krijgen, waar we doorzettingsvermogen krijgen. Kunnen we Matthäus 11 er even op doen? Een hele bekende tekst. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als wij komen in de aanwezigheid van God, dan mogen wij onze lasten daar neerleggen. Alles waar wij onder gebukt gaan. En dan komt Hij en geeft ons rust en Hij geeft ons vrede. En weet je, aan die tafel, als wij zitten daar bij Jezus, gaat Hij jou en mij vertellen hoe Hij jou en mij ziet. Hoe Hij jou en mij ziet. Als zijn zonen en dochters, koningskinderen zijn wij. In Gods ogen zijn wij zo bijzonder en zo mooi. En daar in zijn aanwezigheid gaat hij aan jou en mij laten zien hoe hij over ons denkt. Zodat wij dat ook zelf gaan geloven. Hij houdt ons als het ware niet de spiegel voor zoals wat je ziet als je naar jezelf kijkt. Maar hij houdt ons een spiegel voor dat wij kijken in het beeld wat hij van ons heeft. En hoe langer je daarin kijkt, hoe vaker je daarin kijkt, hoe meer je dat gaat geloven. En weet je wat hij ook doet aan die tafel? Als wij zijn bij hem, dan corrigeert hij ons. Misschien heb je een hekel aan het woord corrigeren, dat kan. Je kunt ook zeggen, hij stuurt ons bij. Als we een beetje die richting op gaan, dan stuurt hij ons bij. En in mijn leven heb ik ontdekt dat Gods manier van jou en mij corrigeren een manier is die zo uniek is, dat ben ik nog nooit bij mensen tegengekomen. Ik kan dat zelf ook niet. Moet mijn kinderen en mijn man uiteraard heel vaak corrigeren. Maar God heeft een manier om dat te doen. Fenomenaal. Weet je eigenlijk wat hij doet? Is dat hij het is een plaatje wat ik daar dan bij heb. Hij rijdt jou een spiksplinternieuwe, prachtige, luxe auto voor. Stapt daar dan uit. En jij staat daar naast je gammele bakkie met een lekke band en de motor wil weer niet starten. En dan zegt hij gewoon, of wou je deze liever? Doe maar, neem hem maar. Dat is hoe God ons corrigeert. Hij zegt helemaal niks over dat lelijke ding die het niet doet en niet wil starten, waar we elke keer weer mee vastlopen. Daar heeft hij het helemaal niet over. Maar hij rijdt gewoon een prachtige auto voor. En dan zegt hij, ga maar hierin rijden. En dat vind ik zo uniek aan God, hoe hij dat doet. Want dan is er geen haar op je hoofd, tenminste niet aan die van mij, die denkt van, nee hoor, ik wil nog dat oude bakkie. Dat oude autootje, wat eigenlijk het nooit doet. En hij heeft het niet over hoe lang dat ding er al staat, hoe oud, dat ik er toch nodig is van af moet. Hij rijdt gewoon die nieuwe auto voor. En dan zegt hij, of heb je liever deze? Nou, dan ben je toch gek als je het niet doet. Dat is hoe God jou en mij corrigeert. Bijstuurt. Pak deze auto maar. Die rijdt een stuk beter. En dat vind ik zo liefdevol van hem. En als je dat ook gaat zien dat dat Gods manier is, hoe hij ons bijstuurt, hoe hij ons corrigeert door het leven heen. Dan in welke situatie ook, dan ga ik naar God toe en dan zeg ik, God, en nu? En dan is het niet iets van, oh, hij corrigeert mij, maar ook, Heer, alsjeblieft, vertel me, hoe anders? Hoe moet het dan wel? Wat werkt dan wel? Wat doe ik dan niet goed? En hij heeft het nooit over wat ik niet goed doe. Maar hij zegt gewoon, wat zo effectief anders kan. Ik vind dat heel goed. Helaas lukt mij dat in het gewone leven niet. Maar dat laten we ook maar aan God dan. Dat hij dat zo ontzettend goed op die manier kan. Weet je, ons lichaam, dat weten we allemaal, heeft eten nodig. We kunnen niet zonder voedsel in ons lichaam. We kunnen niet zonder water, we kunnen niet zonder vocht. Wij hebben eten nodig, want als we geen eten krijgen, dan groeien we niet. Als was jij niet zo groot geworden zoals je nu bent. Als je geen voedsel krijgt, dan ben je niet alert. Dan word je een beetje wazig in je hoofd. Ik heb dat wel eens om 1:05. Dan moet ik nog eten koken. Maar dan heb ik ondertussen al wel heel erg trek. En dan worden de kinderen een beetje vervelend. En dan word je allemaal zo chagrijnig naar elkaar. Er is niks aan de hand. Je hebt gewoon eten nodig. Dan na het eten, dan speelt iedereen weer vrolijk. En dan, gewoon omdat je eten nodig hebt. Voedsel zorgt ervoor dat je kracht hebt. Dat je kunt werken. Dat je spieren het doen. Maar onze ziel heeft net zo goed voeding nodig. Als onze ziel geen voeding krijgt, dan kunnen we niet leren. Dan kunnen we niet liefhebben. Dan kunnen we niet doorzetten. Maar zo heeft ook onze geest heeft voedsel nodig. Voedsel om te ontdekken in ons leven wie wij nou echt zijn. Vanuit wie Jezus is. En het rare is dat als jij voor een langere periode geen eten eet, dan voel je niet meer dat je honger hebt. In het begin lijkt je zelfs meer energie te krijgen. Maar als het dan nog langer duurt, dan gaan functies uitvallen, je wordt zwakker. Nou, in het allerergste geval zou je sterven, hè, als je lichaam geen voedsel heeft. Maar dat is niet alleen met ons lichaam zo, dat is met onze ziel zo. Maar dat is ook met onze geest zo. Wij hebben voortdurend voedsel nodig. Om te kunnen blijven staan. Om te zijn wie wij zijn. Niet alleen jouw lichaam, niet alleen jouw ziel, maar jouw geest. Geest, ziel en lichaam heeft voedsel nodig. Nou, dat is allemaal natuurlijk heel mooi wat ik zeg. Maar zo'n tafel hebben wij natuurlijk niet thuis staan en God zit daar echt achter. Helaas, pindakaas. Zou wel mooi zijn, hè? Maar het is niet zo. Het is een beeld, een illustratie van iets waarvan ik wel denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar hoe doe je dat nou? Hoe eet je nou dat voedsel wat zo gezond is voor je lichaam, voor je geest, voor je ziel? Boodschappen doen, dat kunnen we wel. Eten koken kunnen we ook, elkaar bemoedigen. Onze ziel voeden, dat gaat ook nog wel. Maar het is, waar ik het vanmorgen over heb, juist zo belangrijk om onze geest ook te voeden. En weet je waarom? Eigenlijk dat wat Paulus zegt in die samenvatting die we van hem lazen. Dat wij werkelijk ontvangen dat het woord van God gaat werken in ons. Dat het niet een hobby is. Waar we gepassioneerd en enthousiast alleen maar voor zijn. En waar, ja, wat ook wel aanstekelijk kan zijn, daar heb ik het niet over. Maar dat het veel meer is dan dat. Dat het woord van God werkt in jou en mij. En niet kortstondig, niet voor 10 minuutjes. Maar dat het ons verandert. Hoe? Nou, wat Paulus zei. Dat wij echt gaan lijken op Jezus. Dat wij het vol gaan houden. Dat wij wijsheid en inzicht krijgen. Dat wij gaan wandelen en vrucht gaan dragen. En dat is niet iets wat je maar gewoon kunt doen. Maar dat is een automatisme als dat woord van God in jou en in mij gaat werken. Nou, ik ga een aantal punten noemen en je mag ze opschrijven als je dat wil. Of als er een punt tussen zit die je aanspreekt, of anders onthoud het maar gewoon. Maar ik wil gewoon een aantal punten bij langs gaan. Hele, ik hoop praktische punten voor jou en ook voor mezelf. Want dat geldt natuurlijk net zo goed voor mij. Om jou te helpen hoe nou jezelf te voeden met dat geestelijke voedsel wat God voor ons heeft. Nou, punt 1. Het begint ermee dat jij weet dat je uitgenodigd bent om in zijn aanwezigheid te zijn. Dat is een heel belangrijk iets dat je dat weet. Dat God jou dag aan dag heeft uitgenodigd. En dat hij zo ernaar verlangt dat jij in zijn aanwezigheid bent. Weet je, dat staat los. Dat heeft niks te maken met of ik daar nou zin in heb of niet. Gods zin, Gods verlangen om ja, met jou samen te zijn, staat helemaal los van of ik daar nou zin in heb. En opnieuw, hij is niet teleurgesteld. Hij is niet boos als je niet komt. Dat is hij niet. Maar hij staat elke dag als het ware klaar met die heerlijke tafel. Om met jou te ruilen, om je te geven wat je nodig hebt. Dus God verlangt naar jou. Los van wat jij voelt, maar hij, dat is een constant iets bij God. Daar kan ons gedrag of wat wij ook maar doen, of wij kunnen dat niet bij God veranderen. Hij verlangt naar jou. Nou, ten tweede, zal God alles in het werk stellen om jouw hart te bereiken. Dat doet hij. Dat heeft hij gedaan in zijn weg dat jij misschien God hebt ontmoet. En als je hier zit en je hebt God nog niet zelf ontmoet en je weet het niet. God houdt zoveel van jou en mij. Dat kunnen wij niet bevatten hoeveel dat is. Dat hij alles in het werk zal stellen om jouw hart te bereiken. Alles. En dat kan hij doen door een preek. Dat kan hij doen in je gedachten. Dat kan hij doen door een boek. Dat kan hij doen door een film. Dat kan hij doen door je buurman. Maak zo gek niet. Kan namelijk God helemaal niks schelen wat hij moet gebruiken. Echt niet. Want het gaat erom dat jouw hart. Dat je ergens gaat vernemen dat hij tot jou spreekt. Dat je zijn hart hoort. En des te vaker je dat hoort en dat gaat zien. Des te meer het ook op gaat vallen. Dat God bezig is om jouw hart te bereiken. Met wat hij die dag tegen jou wil zeggen. Wat zijn gedachten zijn in tegenovergestelde richting van jouw gedachten. En God echt zet alles in het werk. Omdat hij zoveel van jou houdt. Hij beperkt zich niet tot slechts een paar middelen. Dat je alleen maar hier in de kerk hoeft te zitten en dan kun je zijn hart horen. Helemaal niet. Want dan, dat zou heel beperkt zijn. God is niet beperkt om jouw hart te bereiken. Punt 3. Deel gewoon jouw dagelijks leven met hem. Het klinkt zo simpel. Maar weet je, het is iets wat zo ontzettend gaaf is. En waar we in mogen groeien dag aan dag. En dat kun je op verschillende manieren doen hoor. Je kunt gewoon een moment gaan zitten en zeggen, je gaat ergens op een stoel zitten of een fijn plekje. En je gaat je dag met hem delen. Dat is een manier. Maar een andere manier is gewoon gaandeweg de dag. Gewoon vertellen wat er gebeurt. Wat je tegenkomt, wat je irriteert, wat je voelt. Leuk of niet leuk. Waar je even heel onzeker van wordt. Of waar je even heel boos van wordt. Die dingen gebeuren gewoon gedurende de dag. Of iets waar je even heel intens van geniet. God geest is altijd om ons heen. En het maakt niet uit op wat voor manier je doet. Maar het is zo, ja, een levensstijl. Omdat wat de dag brengt. Dat weet je toch niet als je 's ochtends vroeg wakker wordt. Maar om het bij hem te brengen en bij hem neer te leggen. En het hem te vertellen. Punt 4. Sluit je niet af voor iets omdat jij er niks mee hebt. God is een gevende God. En door alles heen wil God jou geven. Omdat hij van je houdt, om jou geeft, ziet hoe jouw leven in elkaar zit. En precies weet wat jij nodig hebt. En dus ergens hebben we soms de valkuil om God te beperken tot het middel waardoor hij ons iets geeft. En als het middel waardoor hij iets tot ons kan doen ons aanspreekt, staan we daar open voor. Maar als het middel ons even of gewoon permanent niet aanspreekt, sluiten we die deur. En ik wil je daar een voorbeeldje van geven van mezelf. In oktober van vorig jaar waren Lodewijk en ik in Amerika. En daar heb ik heel bewust voor gekozen om ook onze geest te voeden. Want om jullie iets van het woord van God te kunnen voeden, moeten wij ook zorgen dat ook wij gevoed blijven door het woord van God. En daar was een conferentie wat ons aansprak en we zijn daarheen gegaan. We vonden het heerlijk om daar anoniem te kunnen zitten, geen verantwoordelijkheid te hebben en te zeggen, Heer, hier zijn wij. En of u nou spreekt door de prediking heen of door mensen die we ontmoeten of gewoon op onze hotelkamer. Maar we willen een aantal dagen nemen om ongestoord bij u te zijn en u te kunnen laten spreken. En op een gegeven moment was een avonddienst en de voorganger van die gemeente sprak daar. En dat is een man waar ik heel graag altijd naar luister. Niet alleen inhoudelijk om zijn preken, maar ik vind ook dat hij ontzettend goed kan communiceren. En een hele goede woordkeuze heeft om dingen uit te leggen. En die avond en hij begon zijn preek en ik dacht, ik ben het er helemaal niet mee eens. Hij legde echt iets uit waarvan ik dacht, nou, dat volgens mij leg je dat echt niet op die manier uit. En hij ging een bijbeltekst pakken en ik dacht, hè? Jij legt dit zo uit? Ik kan dat wel met 10 andere bijbelteksten weer anders uitleggen. En toen begon hij met allemaal praktijkvoorbeelden, zijn punt. Ja, ik dacht, ik kan ook wel met praktijkvoorbeelden, mijn punt. En ik dacht, ik vond het zo slecht. En ik dacht, ik moet de hele preek nog. En toen hoorde ik toch wel echt God zeggen van, Petra, ga je nou echt mij beperken? Dat ik tot jou kan spreken en gewoon je bent bij mij. Dat ik vanavond jou iets wil geven. Doordat je hem, dat middel, hij, zijn preek, even niks vindt. En tot de dag van vandaag vind ik het zijn preek nog steeds niks. Dat is niet dat ik opeens aan het eind van de preek overtuigd was, dat hij toch gelijk had. Nee, ik vond het gewoon een slechte uitleg van wat hij daar wilde zeggen. Maar daarmee zou ik God beperken dat ik in zijn aanwezigheid ben en dat hij wil geven aan mij wat hij aan mij wil geven. En op dat moment had ik een hartskeuze dat ik dacht, oké, ga ik nu mijn deur hard sluiten? En ik had een leuk boek in mijn tas zitten, die kon ik ook gaan lezen of aan andere dingen gaan denken. Of gewoon denken, nou ja, ik heb gewoon pech, ik zit in een preek en ik hou hier niet van. Ik vind deze uitleg gewoon niks. Of durfde ik gewoon eerlijk te zeggen van, nou, dit is niet wat ik leuk vind. Dit is niet zoals ik het uit zou leggen. Maar ik ben gewoon in Gods aanwezigheid. En ik ga God niet beperken dat hij iets tot mijn hart te zeggen heeft. En iets aan mij wil geven. En ik wil je dat meegeven om daarover na te denken. Van beperk God alsjeblieft niet in het middel om tot jou te spreken. Niet elk middel is even fantastisch. echt niet. Misschien vind je mij wel niet fantastisch. Misschien vind je deze preek wel niks. Dat kan. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar alsjeblieft, laat niet daarmee God beperken om tot jouw hart vanmorgen te spreken. Om jou iets te geven. Vergeet mij, maar richt je op Hem. Want God zoekt ons hart. En dat doet Hij niet alleen door perfecte dingen of alleen die dingen die ons aanspreken. Volgende punt. God is niet altijd concreet in ons gevoel. En dat is gewoon zo. Het is niet zo dat als wij bidden en dingen bij God neerleggen en aan Hem vragen en onze moeilijkheden, dat Hij altijd briefjes naar beneden geeft. Of dat je in één keer een briefje vindt met antwoorden. En dat maakt het soms lastig en soms kunnen we daarin teleurgesteld raken en dan de volgende keer denken van ik ga maar niet weer heen. Maar ik wil wedden dat jij niets meer weet wat je 3 weken geleden gegeten hebt op dinsdagavond. Tenzij je misschien jarig was of er was een speciale gebeurtenis. Maar in principe weet je dat niet meer, maar het voedsel heeft jou wel gevoed. En dat heeft je wel gemaakt dat je de volgende dag weer verder kon. En dat is wel echt met het woord van God. Dat als wij in zijn aanwezigheid zijn, of we nou bidden, Bijbel, hoe ook. Hij voedt jou. En het is niet altijd concreet. Ik krijg niet altijd een antwoord. En het is niet altijd dat je denkt van wauw. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij God toestaan om ons te voeden. En het gekke is altijd weer, daar sta ik verbaasd over. Ik heb deze zomer heel veel boeken gelezen, ik heb veel in de Bijbel gelezen, ik heb gebeden en ik kan misschien 1 moment herinneren dat God echt concreet even iets sprak. En dat voorbeeld van die tekst. En voor de rest helemaal niks. En toch ga ik de zomer uit en kijk ik weer naar het nieuwe seizoen en ik weet dat ik gevoed ben. Dat ik dicht bij God ben geweest. En dat moeten we soms loslaten, dat God het niet altijd even allemaal concreet doet en zegt. Maar het is ons vertrouwen in Hem. En als je dat niet hebt, dan zeg je dat gewoon eerlijk. Dan gaat Hij daaraan werken in jou, dat wij Hem mogen vertrouwen. Dat als wij bij Hem zijn en Hem zoeken, dat Hij ons voedt. Of dat nou concreet is of niet, of het nou heel duidelijk ons kunnen herinneren of niet. Maar Hij voedt jou in mij. Ik heb nog 2 punten. Van God ontvangen is niet hetzelfde als iets nieuws leren. Van God ontvangen is ontvangen wie Hij is, zodat het gaat werken in jou en mij. En dat is niet, soms is het wel echt iets nieuws. En dat is ook goed dat we nieuwe dingen leren. Maar het is niet hetzelfde als iets nieuws leren. Jaren terug sprak ik een keer met mensen hier in de gemeente. Ze komen hier dan niet meer, maar die zeiden toen van op de vraag die ik, of wij dat stel, ik weet niet meer. Wat is de reden dat je hier komt in deze gemeente? En ze zeiden, niet voor de preek hoor, want wij weten alles al. Maar wij komen hier niet om dat Gods woord iets in ons doet. Maar dat wij iets aan de mensen hier kunnen geven. Dus ze kunnen bemoedigen en even naar hen kunnen luisteren. Fantastisch. Daar ben ik heel blij mee. Dat je hier komt om anderen te bemoedigen en naar ze te luisteren en een schouderklop te geven of een knuffel. Of gewoon even vragen, hey, hoe is het met je? Maar als je daar al hier gaat zitten, en ze kwamen ook, dat weet ik nog, soms helemaal niet hier bij de preek, bleven ellenlang koffie drinken met mensen. Omdat ze die instelling hadden van, ik weet alles al. En ik hoef niks nieuws te leren. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Maar dan heb je volgens mij niet helemaal begrepen wat het woord van God doet. Want zelfs al hoor je helemaal niks nieuws, Gods waarheid is voor eeuwig hetzelfde en heeft altijd kracht. Dus opnieuw horen het woord van God, wie Hij is voor jou, dat zal je altijd voeden. En tuurlijk, als je elke dag patat eet, dat is niet gezond en dat is ook niet lekker. Dus afwisseling is nodig en nieuwe dingen zijn ook echt nodig om te groeien. Dus dat zeg ik er niet mee. Maar verwar niet iets nieuws. Dat ontvangen van God per se iets nieuws moet zijn. En de laatste. Doe je geestelijke boodschappen. Zorg dat je geestelijke boodschappen in huis. En dan doe ik niet boodschappen met preken. Maar net zoals dat je naar de supermarkt gaat om je winkelwagentje vol met voedsel te doen. En omdat je moet eten. Zorg ook op die manier dat je je geestelijke boodschappen doet. Zorg goed voor jezelf. Want jij bent het waard. God houdt van jou. En jij bent het waard om gevoed te worden. En zorg in die zin dus goed voor jezelf. Doe jezelf niet tekort. En wat bedoel ik dan een beetje met geestelijke voeding? En hoe doe je daar nou boodschappen in? Nou, zorg dat dingen bereikbaar zijn voor je. En dat kan echt van alles zijn. Ik luister echt elke dag, zet ik gewoon christelijke muziek op. En ik kies zelf heel bewust dat er teksten zijn die God groot maken en zijn waarheid proclameren. Er is ook heel veel andere mooie christelijke muziek. Dat is ook allemaal heel erg mooi. Persoonlijk kies ik daarvoor, dat moet je helemaal zelf weten. Maar zodat ik gewoon door muziek heen, ik luister dus ook altijd naar teksten, het woord van God hoor. En dat dat bij me binnenkomt. Zorg dat je naar preken luistert. En dat kunnen preken van hier zijn, maar het internet staat vol. En zoek mensen op die jou voeden. Waar je graag naar luistert, zodat je gevoed wordt. Ga naar een conferentie, ga ergens naartoe. Zodat je niet met niks zit. Want wat ik al zei, honger, dat voel je op een gegeven moment niet meer. Zorg dat je boeken leest. Weet je, en dat niet alleen maar praten met elkaar. Soms heb ik het meest eraan dat iemand eventjes iets zegt wat mij zo bemoedigt of zo raakt. En God werkt daar doorheen. En wat ik al aan het begin zei, hij zoekt alle mogelijke middelen om jouw hart te bereiken. Maar wacht niet tot het komt. Maar zoek het op. Doe ook dus je geestelijke boodschap. En als laatste, kom ook gewoon naar de kerk. En opnieuw, als je hier niet bent, dan hetzelfde als aan die tafel. Dan zijn we niet boos als kerk, dan zijn we niet teleurgesteld in je. Maar wij willen dat dit een plek is waar jij je voeding krijgt. Waar je Jezus ontmoet. Waar je elkaar ontmoet. Waar we kunnen bidden voor je. Waar we niet alleen thuis Jezus aanbidden, maar gezamenlijk. Daar zit kracht in. En daarom alsjeblieft, kom gewoon naar de kerk. En weet je, ik sprak een keer met een vriendin van mij en die zei, Petra, ik vind Bijbel lezen zo, ik snap er gewoon niks van. En omdat ik het niet snap en het een beetje droog allemaal vind, ja, lees ik 2 minuten en dan denk ik alweer aan wat anders. En dat snap ik heel erg goed. En weet je wat mij heel erg heeft geholpen? Gewoon in de kinderbijbel te gaan lezen. En dat klinkt misschien niet heel geestelijk. Maar wij lezen niet elke avond, want soms gaat het zo dat dat niet wil. Maar lezen wij in de kinderbijbel. En heel vaak daarna, dan stappen de kinderen van tafel af. En dan kijken we elkaar even aan om iets in dat verhaal. Want kinderbijbel zijn verhalen. Maar iets in dat verhaal, daar spreekt God dan even tot ons door. Dat is gewoon de kinderbijbel. En er zijn bijbelboeken waar ik nog steeds soms niet zo heel veel van snap. Nou, dat geeft niks. Maar dan, als ik hem dan wel wil snappen, dan zorg ik gewoon dat iemand anders, dat ik een boek lees die het uitlegt, of dat ik een preek ga luisteren die me dat uitlegt, zodat ik het snap. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar ook te voeden, om elkaar te helpen, om een bron van die geestelijke voeding te zijn. Weet jij dat je uitgenodigd bent? Want dat is Gods stem van vanmorgen voor jou. Jij bent uitgenodigd bij mij, zegt God, voor al het goede wat ik voor jou heb. Heer, ik wil u danken dat we hier vanmorgen met elkaar staan. Hier in de volwassen dienst. En ik weet dat er overal verspreid door het gebouw kinderdiensten zijn. Heer, en uw verlangen is dat wij zondag aan zondag, van klein tot groot, dat dit een plaats is waar wij gevoed worden. En dat kan op de parkeerplaats zijn doordat iemand iets tegen je zegt. Heer, maar wat het ook is, u voedt ons. U bent voortdurend bezig van hoe kan ik jou voeden? En Heer, ik dank u voor het feit dat dat uw hart is. Dat u nooit terughoudt, maar dat u altijd geeft. Heer, dat u zo liefdevol en gevende God bent. Uw bronnen drogen nooit op. Elke dag zijn uw zegeningen nieuw. En u heeft die tafel voor ons gedekt. En wij mogen al onze lasten en al onze zorgen, onze tekortkomingen, al onze vreugdes, we mogen het delen met u. En u voedt ons altijd. Heer, ik wil u daarvoor eren. Ik wil u daarvoor danken dat wij zo'n God hebben. Er is geen andere religie die zo'n God heeft dan onze God die gegeven heeft en altijd geven zal. Wat wij ook teruggeven, u geeft altijd. En Heer, ik wil namens ons allemaal u bedanken voor de uitnodiging die u ons geeft. Dat wij elke dag vrij bij u mogen komen. Niets hindert ons. Niets staat in de weg. Geen zonde kan de toegang tot uw tafel ons verhinderen. Omdat u aan het kruis alles gekocht en betaald en gedragen heeft. En wij mogen altijd bij u komen. Dank u wel daarvoor. En wij eren u en wij prijzen u daarvoor dat wij zo'n God hebben. In Jezus' naam. Amen.